Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Dat ik dus dat sjaakje in de chocoladefabriek heb ik gelezen als feuilleton in een tijdschrift wat wij thuis hadden. En dat was de voorloper, denk ik, van de Nieuwe Revue. En dat heette misschien nog Katholieke Illustratie of zo.
Katholieke.
Ja, misschien zit ik nu te spammen. Wow. Maar in ieder geval, toen begon hij dat dus te schrijven. Sjaakje in de chocoladefabriek.
Hilversum 3 bestond nog niet.
Nou, spot er maar mee.
We kochten zoethout voor een cent.
Ja, ik kom van ver, mensen. Ik had niet veel. Ik moest het doen. Ja. Ik wilde alles lezen.
Gelukkig hadden we Indië nog. Ja.
Nou, ik ga nu weg.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. We zitten hier vandaag met Joost Vries en Marja Pruijs. Immer onafscheidelijk. Verder moeten wij missen onze lieve Ellen. Die is nu te beroemd voor ons en staat in de Volkskrant.
En Merel.
En onze lieve Merel.
Ik kan even niet op de naam komen.
Ja, ik was even gewoon mijn zin halverwege gewoon helemaal kwijt. En ja. Merel, die hier natuurlijk meestal de producer is. Dus als er van alles schort aan deze aflevering, ja, dan weet je dat is omdat Merel afwezig was.
Ja, het is allemaal mijn schuld dat we hier zitten. En ook mijn schuld dat Merel en Ellen er niet bij waren. Want ik was voor De Groene heel monomaan met een groot stuk over Roald Dahl bezig. En toen op een gegeven moment zat ik midden in de nacht nog aan dat stuk te werken. Omdat ik veel te veel een deadline junkie ben. En toen ben ik maar een soort van heel para in de veronderstelling dat alles in de samenleving toch wel draaide om dat ene stuk dat ik aan het schrijven was. Mensen gaan appen van, hey, we moeten een vluggere aflevering opnemen over Roald Dahl. En Ellen was wijs genoeg om gewoon te zeggen van, yo, whatever. En Merel was ook druk met van alles. Maar jullie daarentegen. Lege agenda's. Ja. Niemand die op jullie zit.
Je laat geen kans voorbij gaan om het overal daad te hebben.
En nu zitten we gewoon hier op vrijdagavond, terwijl het hartstikke donker is, in de studio bij dag en nacht.
Ja, het blijkt maar weer wie er wel niet iets te doen heeft op vrijdagavond.
Ik ben echt heel blij dat jullie zo onder appel staan.
Ik vind het wel fascinerend dat jij een kinship met Roald Dahl hebt opgebouwd. Omdat hij toch nu inmiddels wel bekend staat als iemand met een heleboel kwalijke eigenschappen.
Heb ik een kinship met hem opgebouwd? Ja, dat was het niet helemaal. Waar het eigenlijk meer vandaan kwam, en daarom had ik heel veel zin om over hem te schrijven, was dat er vlak voor kerst een nieuwe biografie van hem verschenen is, van Matthew Dennison. The Teller of the Unexpected, The Life of Roald Dahl. En dat is op zich niet een heel boeiende biografie, in de zin dat er nieuwe documenten naar boven zijn gekomen, of dat hij nieuwe verhalen over Roald Dahl heeft gevonden die nog niet bekend waren. Het is eigenlijk ook best wel een soort van milde biografie, want Roald Dahl heeft best wel wat onhebbelijkheden gehad. om met de deur in huis te vallen, wat vooral dat hij zich een aantal keer echt ongelooflijk antisemitisch heeft uitgelaten. Maar waar het me eigenlijk meer om ging, was dat er gewoon hoe er op die biografie werd gereageerd. Want in de volledige Anglo-Saxische media is de biografie heel uitgebreid besproken, met van die ellenlange stukken in de London Review of Books en de New York Review of Books. En nou, gewoon alle grote bladen. Die allemaal, ja, echt, ik bedoel, het is dus geen georchestreerde aanval. Maar het is wel duidelijk dat er iets in de lucht hing. Wel zo'n moment van Roald Dahls tijd is gekomen. En alsof heel veel recenten het idee hadden van, dit is het moment om voor eens en altijd met Dahl af te rekenen.
Maar wat raar, dat is. Ik bedoel, ik snap hoe dat in de trend van deze tijd past. Niet om nou te klinken alsof ik een bepaald soort type mens ben die dat heel erg vindt. Maar van hem wisten we dit toch ook al best wel lang?
Ja, kijk, Dahl, om meteen het meest in het oog springende te noemen, is dat hij in begin jaren 80, in 83 keer een soort Post-stuk over Israël had geschreven. Naar de Israëlische invasie van Libanon van 82. En dat stuk schuurde al een beetje het echt antisemitische aan. En toen werd hij eigenlijk door de New Statesman, geloof ik, om tekst en uitleg gevraagd. En toen ging hij er echt volledig overheen. En ik bedoel, het grappige is, Daal had best wel wat Joodse vrienden. Hij stond ook niet per se bij ze bekend als iemand die antisemitisch was. Maar het was wel zo'n man die op het moment dat je dacht van, ik roep hem tot de verantwoording, ben je zo'n Jeremy Clarkson-achtige figuur. Ja. Zo van, oké, dan krijg je twee keer zo hard terug. Dus toen zei hij van ja, dat hij toch wel vond dat er iets in de Joodse persoonlijkheid zat die dat vijandigheid opriep. En zei hij, ja, even a stinker like Hitler didn't just pick on them for no reason.
Jezus Christus.
En ja, het is natuurlijk en antisemitisch. Het is denk ik vooral provocatief bedoeld, als je ook alles over hem leest. Ja, het was gewoon zo'n man die vond dat hij een... Ik bedoel, een vriend van hem zei dat in zijn jeugd al, van zijn arrogantie was een soort natuurwonder. Het was een soort van, als de bliksem door de wolken slaat, zo marcheerde hij door het leven.
Mijn ouders die maakten mij vroeger altijd aan het griezelen, omdat ze lazen deze boeken dan voor of ik las ze zelf. En dan vertelden ze van, ja, maar dat was geen kindervriend, hè? Hij had zelfs een hele grote hekel aan kinderen. En daarom martelt hij ze in die boeken.
Nou ja, en het grappige is dat op dat moment... En ik bedoel, het is niet zo dat er echt nou keihard is opgeroepen van, hij moet gecanceld worden. Maar eigenlijk wat je wel las in heel veel van die besprekingen die verschenen, was eigenlijk toch gewoon van, nou, op een bepaalde manier... Nou, laat ik het zo zeggen. Je hebt natuurlijk heel lang gehad, en dat merk je wel meer en meer. Je hebt heel lang het idee gehad, zeg maar, na Roland Dart van de auteur is dood. Weet je, het gaat niet om wat de auteur heeft bedoeld. Het gaat erom wat jij erin kan lezen. En inmiddels is daar een draai aan gegeven dat de auteur is helemaal niet dood. Maar de tekst kan als een soort bewijsmateriaal opgevat worden om aan te tonen dat de auteur niet deugt. En dat trof me heel erg in al die stukken die over Daal verschenen zijn de laatste weken en laatste maanden.
Die gingen ook over de inhoud van zijn
boeken? Ja, heel erg over de inhoud van zijn boeken. En eigenlijk van, oh, zie je wel dat... ik bedoel, hij was gepest als kind op zo'n kostschool. En daarom pestte hij al zijn personages. En dus er werd zo'n heel erg... En er werd ook heel erg graag van, nou, hij heeft antisemitische opmerkingen gemaakt. Nou, is dan niet meneer Griezel... uit de Griezels die zo'n dikke baard heeft met allemaal etensresten erin. En meneer Griezel hoeft alleen even met zijn tong rond te gaan. Of hij vangt nog wel ergens een stukje blauwe kaas of een sardientje dat ergens in zijn baard vastzit. En waarop critici nu zeggen van, oh, maar is dat niet dan een Joodse karikatuur van een orthodoxe Jood met die zijn baard moet laten staan?
En sowieso de heks uit de heksen.
Ja, de heksen is hetzelfde, weet je wel. De heksen, als die op een gegeven moment hun pruik afdoen, hebben ze haakneuzen en een soort Duits accent waarop mensen zeggen, oh, is dat niet Jiddisch? Dus op een bepaalde manier wordt nu dat oeuvre helemaal gelezen door die bril. En ja, ik vind het vaak, kan het soms redelijk ver gaan. Maar in ieder geval, ik vond het gewoon...
Oh nee, maar laten we hier even bij stilstaan. Ik vind het wel interessant dat jij dit zegt, dat jij vindt dat je dat gewoon niet... dat überhaupt loos is als je op zoek bent naar iemand zijn motivatie. Zeg maar, als je erachter wil komen, stel je voor je onderzoeksvraag is, ik wil weten of hij echt een antisemiet is of niet. En dan mag je dan niet de boeken als bronmateriaal gebruiken?
Nou, ja, dat mag denk ik wel. Maar het moeilijke is dat... kijk, bijvoorbeeld een van de dingen die ik in... Ik heb heel veel van die essays zitten lezen. Er waren een aantal vrouwelijke critici die zeiden van, ja, ik kan zijn boeken gewoon niet lezen, want ze zijn zo misogyn. En dan gaven ze voorbeelden van, nou, bijvoorbeeld juffrouw Bulstronk uit Mathilde, omdat hij gewoon zo heel... Ja, gewoon dat uiterlijk van die vrouwen beschrijft als dat het gewoon gruwelijke bakbeesten zijn.
Ja.
En dan kan je wel zeggen, ja, dat is misogyn. Maar kijk, het is ook een kinderboekenschrijver die in karikaturen schrijft.
Ja.
En de mannen zien er ook vreselijk uit. Ja. Ik bedoel, een schurk is bij hem een schurk. En een held is bij hem een held. En daar zitten geen grijstinten in.
Ja.
Dus het moeilijke is, als je op zo'n manier gaat lezen, dan kan je denk ik heel veel dingen aantonen. Maar als je het omgekeerde zou willen bewijzen, zou je dat ook kunnen aantonen op basis van die teksten. Want het is gewoon zoveel dat je uit die boeken kan halen.
Oh ja.
En die dingen die uit boeken zijn gehaald, die zijn toch ook pas... Daar zijn ze pas mee begonnen nadat hij die antisemitische opmerkingen in interviews en zo maakte.
Ja, daarvoor werd het niet per se zo gezien, inderdaad.
Nee.
Kijk, en Daal heeft altijd wel een beetje zo'n kijk, hij stond altijd gewoon bekend als een pestkop.
Mm-hmm.
En ook wel als iemand die heel erg goed was in zijn eigen mythologie oppompen. Dus ik weet niet of jullie Boy of Solo hebben gelezen. Dat zijn zijn memoires. Nou, bijvoorbeeld in Solo. Nou, dat, ik weet nog dat ik als kind las. Dat vond ik echt het einde. Dat gaat gewoon over...
Is dat een kinderboek ook?
Ja, het is wel voor kinderen uitgegeven. En dat gaat over... Eigenlijk dat hij uit huis gaat. En dan gaat hij voor Shell werken in Tanzania. Dan is hij echt 18, 19. En dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. En dan wordt hij gevechtspiloot. En op een gegeven moment stort hij neer. Hij moet dan een nachtelijke vlucht doen. En hij is op zoek naar het vliegveld. En hij moet een noodlanding maken. En wat daar bijvoorbeeld zo typisch aan is, is dat... Dat was het eerste verhaal dat hij publiceerde. In de Saturday Evening Post in 1942. En dat heette Shutdown over Libië. En dat ging er dan over hoe hij gewoon die noodlanding maakt. En dan met allerlei gebroken botten uit het vlammende wrak kruipt. En de munitie aan boord explodeert. En helemaal gewond moet hij zichzelf die nacht wakker houden. Zodat hij gered kan worden. En dat stuk heette de Shutdown over Libië. Alleen, hij was niet neergeschoten. Want het was geen vijandig vliegtuig in de buurt. Hij kon gewoon de weg niet vinden en zijn benzine raakte op. En wat nog wel erger is, denk ik. Hij was helemaal niet alleen. Dus hij stortte neer. En een collega vliegenier die vlak achter hem vloot, die kon wel landen. En die heeft hem uit dat wrak gehaald en hem verzorgd.
En het stond niet in het stuk?
Nee, het stond niet in het stuk. Het stuk noemt hij die helemaal niet. Dus ik bedoel, het is wel bekend dat het gewoon zo iemand was die alles naar zijn voorbeeld draaide en alles aangreep om er zelf net iets heroischer uit te komen en de rest van de mensen niet.
Toch denk ik bij dat soort dingen wel heel vaak. Wie weet hoeveel mensen niet dit soort verhalen ophangen over zichzelf. Ja. Roald Dahl heeft dan de pech dat het dan weer wordt nagezocht of dat het dan net gedocumenteerd is of zo. Maar ja, ik denk alleen maar zo uitzonderlijk zal hij hierin niet zijn geweest.
Nou, wat ik zelf het idee had, is dat hij... Hij moest een heel lang herstellen en toen sloot zich weer aan bij de luchtmacht. En toen heeft hij gevochten bij de slag om Athene. En dat is zo'n beroemde luchtvaartslag. Omdat er zeg maar 12 toestellen van de Engelsen tegen 200 toestellen van de Duitsers vochten. En daar was hij echt heel heroïs. Heeft hij allemaal vliegtuigen uit de lucht geschoten. Zelf ook heel erg geraakt. Maar wonder boven wonder overleefd. Ik van mijn gevoel had... En dat maakte hij mee nog voordat hij dat verhaal schreef over die crash. Dus ik had het idee van, volgens mij dacht hij gewoon, ik heb recht om een beetje heroïs te mogen zijn in mijn verhaal.
Ik vind het wel verzachtend, inderdaad.
Ik vind het ook wel verzachtend, ja.
Maar jij vond dit dus heel vet. Was jij een vliegtuigjongetje?
Nee, ik ben ook geen vliegtuigman geworden. Nee, ik kan weinig met vliegtuigen. Hoewel Top Gun Maverick, jongens, een van de beste films van 2022.
Kijk je even glazig uit.
Ja, ik ga even glazig. Ik bedoel, als ik aan Tom Cruise denk, dan word ik toch altijd gewoon een beetje zacht in mijn buik. maar ik vond dat boek echt geweldig. Want Boy, dat ja, of Solo is dat eigenlijk. Het gaat ook over dat hij dan in Afrika komt en dat er dan een zwarte mamba is. Zo'n groene mamba in het huis die dan de hond doodbijt. En gewoon allemaal van die spectaculaire dingen. Daar had ik een heel groot zwak voor.
Maar de reden dat we vandaag, of eigenlijk altijd wel Dahl zou kunnen bespreken, is omdat denk ik bijna iedereen hem wel gelezen heeft. Toch?
Ja, ik zat ook nog te denken aan mijn kennismaking met Dahl. Was het eigenlijk niet eens zozeer zijn kinderboeken, als wel die verhalenbundels.
Ja.
Het van die, weet je wel, verhalen als een soort moppen.
Tales of the Unexpected. Toch? Of hoe heet het?
Nee, dat is weer...
Iets met duifje in de titel?
Ja, nou, maar zijn,
mijn liefje, mijn duifje.
Ja, je hebt heel veel verschillende titels. Ja. Er zijn van die boeken die eindeloos opnieuw in andere hoedanigheden uitgevoerd.
Voor mij stond dat gelijk aan Carmichelt lezen of zo. Ja. Weet je, allemaal van die beetje moppige boeken.
Met een punchline.
Ja, en dat was...
voor een slaughter.
Oh, geweldig.
Dat was eigenlijk volwassen literatuur, maar ik kon het lezen toen ik, zeg maar... Weet je, als ik iets spannenders wilde lezen als 10- of 12-jarige, dan las ik dat.
Maar dat vond ik wel grappig, want in die super negatieve kritieken die er dan nu verschenen, werden ook echt afgerekend met die stukken van...
Met die verhalen?
Ja, met die verhalen. Zo van, ja, ze zijn niet meer dan een mop. Maar hij schreef ze natuurlijk voor tijdschriften. En voor de Playboy. Mm-hmm. En voor van die... Ik bedoel, hij schreef ze om... Er zijn altijd van die verhalen met een punchline. Gewoon eigenlijk
ik kijk er ook niet
op
meer, hoor. Want ik vind het echt verbazend hoe vaak ik toch nog aan die verhalen denk.
Ja,
ik heb ze zo goed onthouden.
Switch Bitch moet ik heel vaak aan denken.
Wat is Switch Bitch ook
Switch
weer?
Bitch is die twee mannen die met elkaar een list beramen waardoor ze met elkaars vrouw naar bed kunnen.
Oh ja.
Dus ze gaan dan ook soort van elkaars eau de cologne dragen en een pleister om een vinger om de suggestie te wekken dat... En die vegetariërs natuurlijk. Een soort van de beroemdste, toch? Die jongen die nog nooit vlees heeft gegeten. En dat dan voor het eerst proeft.
Oh, ik heb een hele andere onthouden dan jij.
En dan is het lekkerste wat hij ooit heeft gegeten. En dan moet hij zien waar vlees vandaan komt. Dus gaat hij naar een slachthuis. En dan wordt hij natuurlijk zelf geslacht.
Oh. Cool.
Ja,
maar,
ja, ik moet gewoon meteen denken aan... natuurlijk Lams voor de Slaughter is heel mooi. Van een man die heeft, of een vrouw die heeft een vreselijke man. En dan slaat ze hem dood met een bevroren lamsbout.
Ja.
En dan komt de politie om te onderzoeken wat er gebeurd is. En dan doet ze de lamsbout. Doet ze gewoon op het vuur. En die kookt ze dan rustig. En dan, politie kan geen moordwapen vinden.
Ah, en dan eindigt ze mee dat ze
aan de politie zegt... Hey, jongens, willen jullie een stukje lam? Ja. Dat eten ze dan lekker op.
Ja, super. Lief.
Nee, dan zeggen ze ook nog tegen elkaar van... Nou, als we het moordwapen hebben, dan is het allemaal opgelost. En dan zegt die ander... It could be right under our noses. Ja. Dus het zijn inderdaad moppen.
Ja, je hebt ook zo'n verhaal. Daar was die Merve Emre. Dat is een van de critica, was dat van de New York Review of Books. Die had dan zo'n verhaal, dat had hij geschreven tijdens de Nixon-presidentschap begin jaren 70. En dan wil een groepje politici wil samenspannen om de president af te zetten. En ze weten niet hoe het moet. En dan denken ze, oké, we gaan hem gewoon in de val lokken. Dus ze maken een kamer, daar hebben ze dan geheime camera's in. En dan bespuiten ze hem met een soort parfum waar je, als je dat toegespoten krijgt, dan word je zo geil dat je de eerste persoon... die je tegenkomt meteen over... Dus ze bespuiten het op die president. En die volgens komt hij in kamer in waar een oud vrouwtje staat. Dus hij bespringt die vrouw. En laat haar alle hoeken van de kamer zien. En dan denken ze die mensen van... Oké, nu hebben we hem. Maar dat vrouwtje vindt het geweldig.
Die is alleen maar blij.
Die is alleen maar blij, ja. Dus het zijn inderdaad echt van die... Het zijn gewoon moppen, zijn het. Ja. Maar dan in de vorm van een...
Ik kan me wel herinneren dat toen ik dit las... was ik denk ik net zo oud als jij, Marja. Mm-hmm. Niet zo oud als jij nu bent, maar toen jij het ook voor het eerst las. Mm-hmm. En dat ik toen echt zo verbaasd was... dat Roald Dahl wist wat seks was. Omdat hij in mijn hoofd was hij gewoon zo een kinderboekenauteur... Dat in de kinderwereld.
Ja. Maar dat is op zich is dat heel grappig. Want halverwege de oorlog werd Roald Dahl afgekeurd. Want hij had na die crash had hij toch gewoon allerlei blackouts en zo. Dus hij kon niet meer doorgaan als vliegenier. En toen werd hij een soort luchtvaartattaché in Washington. En daar stond hij, daar de bekende uitspraak over hem is van... dat hij naar bed ging met elke vrouw die meer dan $50,000 per jaar verdiende.
Wow.
Dat hij daar echt bekend om stond. Dat hij met alle vrouwen die hij kon vinden... het bed in de ook. Het liefst getrouwde vrouwen, het liefst rijke vrouwen.
Maar was hij zo knap om te zien dan?
Nou, ja, gek genoeg. Ja, wat vind jij? Ik bedoel, als je die foto's ziet, niet. Maar ja, het was gewoon een man.
Hij ziet er best wel mediocre uit eigenlijk.
Nou, hij was niet mediocre. Hij was 2 meter bijvoorbeeld. Dat was echt een reus.
Volgens mij vinden mannen dat belangrijker dan vrouwen.
Ja. Ik zie gewoon...
Ik krijg altijd alleen maar van die memes op de socials van vrouwen die grappen maken over gewoon dat ze niet met mannen onder de 1,80 daten en zo.
Nee. Dat is wel waar, maar we hebben toch ook de term short king nu.
Ja, maar het feit dat de term short king is, is al een soort van compensatie voor dat je niet een echte king bent.
Nee, oké.
Nou, als ik die man zie, dan denk ik, weet je wel, hij ziet eruit als een soort vriendelijke buurman. Iemand die van tuinieren houdt of zo.
Hij hield ook heel erg van tuinieren.
Oh. Geen seksbom, nee.
Absoluut niet. Seksbom, maar ja, misschien moet je hem zien praten of lachen.
Ja, misschien was hij heel charismatisch.
Hij heel erg een goede causeur of zo.
Hij is wel natuurlijk een soort van vindingrijk.
Ja, hij moet gewoon een enorme fantasie hebben.
Hij was en ook vindingrijk gesproken trouwens. Dit is ook een van de... Ja, jongens, ik zit er helemaal in. Ik kan gewoon niet wachten om deze kennis te helpen.
Ik vind het wel heel leuk.
Maar zijn zoontje, die was 4 maanden oud... en die is toen geschept door een taxi... Oh, in New York.
Jezus.
En die had toen een hersenbeschadiging... waardoor steeds vocht ophoopte in zijn hersenschors... of in zijn hersenpan. En toen heeft Dahl een soort shunt uitgevonden.
Zelf?
Die dan in zijn hoofd geplaatst kon worden... waardoor het niet geopereerd hoeft te worden... om het vocht af te tappen. En die shunt heeft hij toen patentvrij gemaakt... En duizenden kinderen hebben toen in die tijd die shunt, die dit meegemaakt hebben, die shunt geplaatst. Inmiddels is het door techniek allemaal ingehaald. Maar ik bedoel, dat was ook Roald Dahl.
Ik denk toch dat ik het wel een aantrekkelijke
dit, ja, inderdaad. Ik kan het heel goed begrijpen.
Dat was iemand die dit soort dingen deed.
Ja, wauw. Hoe ben je als kind van 4 maanden in je eentje op stap? Dat je door...
4 maanden? Ja, ik denk dat hij...
Of 4 maanden?
Ja, was in New York. Hij rende... Hij kan niet rennen. Nee, ja.
Ik heeft hij hem uit zijn handen laten vallen, misschien. Ja.
Ook dat is Roald Dahl.
Ja. En dan gewoon Ja, of gewoon niet opletten. En dan gewoon
van
het
balkon af laten vallen.
Dan is de car eerst misschien.
Ja, maar ik denk met de kinderwagen
misschien moeten we dat
eerst.
Nog even uitzoeken.
Ja, dat moeten we, hier moeten we even goede vragen over stellen.
Het is no laughing matter. Maar goed,
nee,
wat een interessante en veelzijdige man.
Ja, en hij heeft ook nog een dochtertje gehad dat overleed op haar 7e aan de mazelen.
De fucking mazelen?
Ja, en zijn vrouw... hij trouwde met Patricia Neal.
Dat is die actrice met het rode haar.
Met het rode haar,
ja,
inderdaad.
Hele
die
mooie
Oscar
actrice.
Won.
Ja.
En die kreeg toen een hersenbloeding. Dus daar heeft hij ook eindeloos voor gezorgd.
Hè?
Ja, en het idee is dus... Ik bedoel, het was een vreselijke man die met iedereen ruzie maakte. En gek genoeg waren zijn kinderen wel helemaal gek op hem. Omdat hij wel zo heel toegewijd aan het gezin was. En het was ook zo iemand die nooit klaagde en nooit... een schouderklopje wilde of medeleven kon toelaten. Weet je, het was ook zo'n man die te veel in zijn harnas zat.
Vind ik ook heel aantrekkelijk.
Om zacht te zijn.
Dat
maar
is echt
mijn
heel
theorie
toxic,
is dus altijd dat het boek De Fantastische Meneer Vos... dat zijn
over hem gaat.
Over hem gaat, ja. En dat is natuurlijk het verhaal van meneer Vos... die zijn kind en zijn kinderen en zijn vrouw tegen allerlei gevaren moet beschermen. En moet zorgen dat de boze boeren die het op hun gemeend hebben... hem niet te pakken krijgen.
Maar hij is ook altijd zeg maar trots op het gevaarlijke af of zo. Hij heeft
zijn
ego dat in de weg zit.
Ja, maar het is ook gewoon... Weet je wat, meneer Vos denkt dan op een gegeven moment... wat een geweldige kinderen heb ik. Ze verhongeren en ze hebben 3 dagen geen druppeltje gedronken... maar ze zijn niet te verslaan. Ik zal ze niet teleurstellen. En het boek eindigt ermee. En volgens mij is dat ook wel zo'n moment. Dat is ook iets dat een paar critici hem nu verweten. Dat het ijdel was. Omdat ze zeggen van ja, dat boek gaat over hem. En het eindigt ermee dat gewoon mevrouw Vos roept... Mijn echtgenoot is een fantastische vos. Weet je, alsof hij zichzelf zijn eigen complimentje gaf. Maar voor mijn gevoel, ik had heel erg het idee van... Dit is gewoon zijn manier om te laten zien... Ik bedoel, het was iemand die te zeer in een harnas zat... om toe te geven dat hij iets zwaar of moeilijk vond.
Ja.
En dit was dan zijn manier om dat te bot vieren. Om dat toe te laten. Dat
mag ik vragen wat zijn eerste echt grote succes was?
Nou, gek genoeg is hij van het begin af aan heel succesvol geweest. Maar nog niet met kinderboeken. Dus hij dat eerste verhaal dat ik noemde, Shutdown over Libya... Dat werd gepubliceerd in de Saturday Evening Post. En ja, dat is nu zo'n krant die niet meer bestaat. Maar toen was dat zoiets dat door gewoon miljoenen Amerikanen werd gelezen. Geen genoeg werd hij altijd eerst in Amerika gepubliceerd.
Ik wou het zeggen.
En daarna pas in Engeland. Dus zijn eerste uitgever was ook Knopf. Daar verscheen al zijn boek. En toen in het begin, die eerste jaren van zijn carrière... toen richtte hij zich veel meer op volwassen verhalen. Dus al die verhalen die jullie net noemden, die zijn ook een beetje van die tijd.
Mm-hmm. En ook allemaal verfilmd.
Ja, en die schreef hij meer voor de New Yorker en dat soort bladen. Daar mikte hij op en dat ging niet altijd goed. Hemingway was heel erg zijn voorbeeld. Dat is ook een beetje stoer. En toen eigenlijk...
Hemingway was zijn voorbeeld?
Ja,
dat is toch heel anders?
Ja.
Nou, ja, misschien een beetje die hardheid en een soort van... Ja.
Beetje onopgesmuktheid.
Ja, maar het is toch gewoon whimsical wat hij doet?
Volgens mij komt die foto, staat die foto in mijn stuk bij de Groene... Dan zie je hem lopen met Hemingway. En hij is dus heel dun en heel lang. En Hemingway is heel klein en heel rond. Het is echt een soort van komisch duo dat over straat loopt.
Was Hemingway heel klein en heel rond?
Nou, hij was wel heel rond op een gegeven moment. Ik weet niet of hij per se klein was. Maar vergeleken met Roald Dahl ben je al heel snel...
Ah, hij werd in die Owen Wilson film werd hij door een soort hele knappe acteur gespeeld.
Ja, dat was denk ik niet helemaal...
Romantisering.
Ja, jammer. Ik maar denken dat het Hemingway een hele knappe man was. Maar goed.
Ja, dat is wel een charismatische man. Maar eigenlijk kreeg hij op een gegeven moment die verhalen niet meer gepubliceerd in bladen als New Yorker. En hij probeerde ook een roman voor volwassenen te schrijven en dat lukte hem niet. En toen zei eigenlijk een redactrice, die wist hoe hij met zijn kinderen was, die zei van, hey joh, schrijf eens een kinderboek.
Als een soort exercitie om los te komen.
Ja, dat was
zo?
Shaki en de chocoladefabriek.
De eerste die schreef was Shaki en de chocoladefabriek?
Nou, dat ging natuurlijk... Heel snel werd dat gewoon heel veel... En in de tussentijd, hij schreef ook bijvoorbeeld het filmscript van een James Bond film. En Diamonds Are Forever.
Wat?
Echt?
Ja.
Wow.
Fun fact.
Nou.
Ja, en dus hij was ook... En dat deed hij ook om de doktersrekeningen van zijn vrouw te betalen, hoor. Deed hij allemaal van die gekke Hollywood klusjes. Walt Disney was gek op hem. Wat trouwens wel te denken geeft. Want
een hele beroemde antisemiet.
Een hele beroemde antisemiet. Dus jij... je wil niet weten waar die het bij de lunch allemaal over hadden. en toen rolde hij zeg maar de kinderboeken in. En toen ging het heel snel, denk ik.
Jeetje. Ja. Hey, en een beetje suffe vraag, maar wanneer...
Ik vind het echt fijn. Ik heb echt veel zo'n...
Overleed hij.
In 1990, Marja.
Oh, oké.
Ja, hij is niet heel oud geworden. Nee. 74, geloof ik.
Goh. En Mathilda was dus best wel, want die is van.
Mathilda is volgens mij zijn laatste echt volledige roman die hij bij leven schreef.
Van ach, het komt uit 88. Ja, je zou denken dat het ouder is, maar dat is het
had ik ook
niet.
Gedacht. Ik dacht dat dat gewoon zijn eerste succes was.
Ja, maar dan herinner je, dan herlees je het en kom je erachter hoeveel het over reality tv gaat en zo. En dan zeg je, het is natuurlijk.
Ja, nee, Mathilda is het laatste dat bij leven verschenen is. Ja. En volgens mij heeft hij nog wel nog postuum is toen bij zijn dood Iorg Idur verschenen. Ik weet nog dat ik dat als kind las en ik zo boos was. Dat is het verhaal van een meisje met een schildpad. En hij wil die wilde dat schildpad groeit en dan komt er zo'n man en die doet net alsof hij een magische toverspreuk heeft. Het schildpad heet Rudy trouwens. dan zegt dus de toverspreuk is Iorg Idur zegt hij de hele tijd. En ik weet nog als kind dat ik heel gefrustreerd was dat ik pas aan het einde van het boek ontdekte dat
Groei Rudy
is. Ontdek je het nu zelf?
Ja.
Echt waar?
Ik heb het boek nooit gelezen.
Nee, dan ben je niet van slimmer Mathilda. Dan ik op mijn zevende was. Dus dat is gewoon pure winst.
Maar hoe heet het dan in het Engels?
In het echt heet het Tortoise, maar dan omgekeerd.
Oh, oké.
Okay. Dus ja, dat is min. Net
dat weet onze Mathilda.
Even nadenken. Ja, maar wat is dit? Waar hebben jullie dan de soort van de meest heldere herinnering aan als kind van welk van die boeken? Want wat ik me nog het allermeest kan herinneren is dat toen ik voor het eerst las het wonderlijke verhaal van Hendrik Meijer. Het gaat over een man die is geloof ik op reis geweest in een soort ver land, voormalig Engelse kolonie denk ik. En daarvan een soort fakirachtige figuur heeft geleerd hoe je door dingen heen kunt kijken. Door je heel lang op een kaars te concentreren bijvoorbeeld. En dan ontwikkel je een soort talent om door dingen heen te kunnen kijken. En diegene gaat het dan proberen. En die na heel lang trainen kan hij dat. En dan gaat hij het inzetten om in kaartspellen te winnen. Maar goed, er staat daar in heel veel detail in beschreven hoe je dat kunt trainen, zeg maar. Hoe je zeg maar door dingen heen kunt gaan kijken. Dus dat heb ik toen als kind ook gedacht van, nou, dat kan ik dus ook. Ik was echt heel erg van overtuigd. Dus heb ik heel lang in een soort kaars zitten kijken. En dan moet je weer 10 seconden naar een hoek van de kamer kijken. En dan moet je proberen ergens doorheen te kijken. En dan begin je het al te zien en zo. En ik was hier echt van overtuigd.
Ja. En was dit een boek wat je zelf las? Of heb je dit voorgelezen?
Ik denk dat gewoon even de vraag maar die alle luisteraars willen weten. Is het gelukt?
Nog niet. Ja. Ik ben bijna 20 jaar verder. Nee. Sorry, wat zei je maar?
Nou, las jij dat zelf? Of werd je dat voorgelezen?
Nee, dit las ik zelf. Ik denk dat ik alleen Shaki en de reuze en die reuzenpersik heb ik voorgelezen gekregen.
Ja, ja.
En wat was jouw zeg maar primaire daalervaring?
Nou, wat ik net zei, die verhalen, die las ik. Maar dat las ik eigenlijk altijd een beetje uit verveling. Terwijl ik ze wel leuk vond. Maar ik haalde ze toch uit de bibliotheek, om een of andere reden. En de kinderboeken, die heb ik als kind nooit gelezen. Ik bedoel, die zijn gewoon te recent, denk ik.
Ja.
Dus die ken ik omdat ik ze voorlas aan mijn kinderen. En omdat ik ze in huis haalde voor de kinderen. Dus mijn exemplaar van Mathilda.
Zeggen, want je hebt hier een prachtige Mathilda.
Ja, die heb ik dus uit mijn boekkast gepakt. En die blijkt dus van mijn dochter te zijn, Greta. Die was denk ik net aan het leren schrijven. Dus die heeft ervoor in 100 keer haar naam geschreven. En telefoonnummer en adres. En de datum, 5 december 19. En dan weet ze niet goed hoe ze dat moet schrijven. Dus dat oefent ze dan weer 2 bladzijden
dus verderop. Dus dat staat er 1997.
Ja. En ik heb eventjes aan haar gevraagd of zij hier herinnering aan had. Had ze zeker. Maar goed, misschien komen we daar nog zo op. Maar ik weet nog wel dat ik dat dan wel zo leuk vond. En ik merkte ook hoe leuk de kinderen het vonden, die boeken. Dat ik ze ook ging lezen.
Ja, want dit is wel altijd waar ik altijd benieuwd naar ben. Dat als ik heb natuurlijk nog geen kinderen. Joost ook niet. Het zijn wel kinderboeken die op een of andere manier niet helemaal meer aansluiten op deze tijd. Ze zijn een soort van heel wreed.
Ja.
Maar jij vindt het wel grappig, want dat is ook in al die kritieken die verschijnen.
Oh, ik vergeet trouwens helemaal iets.
Wat vergeet je?
Nou, dat ik het wel als kind ook iets, dat ik dus dat Sjaakje in de chocoladefabriek heb ik gelezen als feuilleton in een tijdschrift wat wij thuis hadden. En dat was de voorloper, denk ik, van de Nieuwe Revue. En dat heette misschien nog Katholieke Illustratie of zo.
Oh, en
Katholieke.
Ja, misschien zit ik nu te spannen.
Wow.
Maar in ieder geval, toen begon hij dat dus te schrijven. Sjaak in de chocolade.
Hilversum 3 bestond nog niet.
Nou, spot er maar mee.
We kochten zoethout voor een cent.
Ja. Ja, ik kom van ver, mensen. Ik had niet veel. Ik moest het doen. Ja. Ik wilde alles lezen.
Gelukkig hadden we Indië nog.
Ja. Nou, ik ga nu weg.
Nee, maar goed, als feuilleton, hoe kan dat nou? Want het is niet als feuilleton verschenen in de eerste instantie, toch?
Geen idee, maar ik las het dus gewoon iedere week. En ik was als kind gewoon altijd op zoek naar iets om te lezen. Dus ik was heel blij. Oh. Dat ik het eigenlijk gewoon niet zo leuk vond.
Wat?
Weet ik nog. Nee.
Sjaki?
Nee.
Nou, ja, het,
omdat het een jongetje was?
Dat had ik altijd. Ik vond het ook raar.
Het is heel vreed. In
ja,
het
ik vond het ook meteen een nare
dus
sfeer.
Je hebt die kinderen die winnen een gouden wikkel. En die mogen dan naar die chocoladefabriek. Maar al die kinderen op Sjaki na worden allemaal gewoon opgeblazen. En verdwijnen in de machines. En het is allemaal vreselijk.
Ja.
Weet je dat er een hele beweging op het internet is tegen Grandpa George? Dat is de opa die mee mag naar de fabriek. Omdat hij dus... Nou ja, bedlegerig is. Hij kan niets doen om dat armzalige gezin bij te staan op enige manier. Sjaki's vader die werkt in een fabriek. En Sjaki's moeder die maakt elke dag koolsoep met kool. Omdat ze geen geld hebben. En de oudjes die liggen met z'n vieren in een bed. Maar zodra die gouden wikkel gevonden wordt, springt hij uit bed. Kan hij ineens gewoon de hele dag lopen.
Ja.
Dus nu, toen was er volgens mij een Facebookpagina die heette I Hate Grandpa George. Waar het gewoon alleen maar ging over
die oplichter.
Over deze, wat een oplichter hij is.
Ja. Maar je moet er ook bij zeggen dat Daal verloor zijn vader toen hij 3,5 was. En hij heeft dus nooit echt een vader gehad. En toen, hij was wel idolaat van zijn moeder. Maar dat merkte ze ook in al die boeken. Dat het bijna alleen maar kinderen zijn die bij hun opa en oma wonen. Of bij hun tante.
Ja,
en dat als er ouders verschijnen, dat ze vaak vreselijk zijn.
Behalve in Daantje de Wereldkampioen.
Ja.
Toch? Nee, daar zit echt een vader, een soort een heldenvader in.
Ja. Ja.
Nou, en Mathilde heeft een echte vader en moeder.
Ja, maar dat zijn vreselijke mensen.
Ja.
Laten we het eventjes hebben over Mathilde misschien. We hebben het allemaal in handen, zie ik.
We hebben het allemaal in handen, ja. Ik heb jullie allemaal gedwongen om het in 24 uur nog een keer te lezen.
Ik heb het vandaag dus weer gelezen. Ja. Ik heb er wel echt hard op omgelachen.
Ik ook. Ik had heel veel plezier weer.
Ja.
Maar wat ik nog wilde zeggen... kijk, wat een van die gekke dingen is dat... Ik las nu heel veel van die stukken over Daal en met veel kritiek. Waarin het inderdaad de vraag was van, goh, is het eigenlijk wel leuk voor kinderen? Want het zijn niet echt zoete verhalen. Nou, er zijn twee antwoorden op mogelijk. Allereerst, het is leuk voor kinderen. Want ja, die boeken verkopen nog steeds als een gek.
Ja.
Weet je wel, er zijn sinds de dood meer dan 200 miljoen exemplaren verkocht.
Holy fuck.
Ik bedoel, we hebben allemaal, of tenminste, ik heb deze bij jou in de winkel gekocht. Er zat een hele rij gloednieuwe exemplaren. Want ik bedoel, ze worden de hele tijd bijgedrukt. Dus ik bedoel, je kan het dingen verwijten dat... Weet je wel, een criticus in de London Review of Books... die zei dat Daal een agressief simpele opvatting had van waar kinderen van houden. Namelijk spoken, schatkaarten, chocolade, speelgoed en geld.
Daar houden ze ook van.
Dat is letterlijk mijn punt. Van, je kan dat inderdaad agressief simpel noemen. Alsof je daarmee kinderen een diepzinnige wereldblik ontzegt. Maar ja, verdomd, heel veel kinderen houden ook van chocolade en spoken en speelgoed. En wat ik heel gek vond, ik las ook een paar van die stukken die dan... nou, we kunnen het allemaal zo meteen wel even hebben als we over Mathilde hebben. Maar hij schreef natuurlijk niet met het idee van, ik schrijf voor een 45-jarige... Oxford professor die voor de New Yorker schrijft. Nee, ik schrijf gewoon voor haar 7-jarige dochters. Maar wat ik dus bijzonder vind aan ja, die boeken zijn best gruwelijk. En ze zijn heel erg wars van voorspelbare sentimenten en een goede moraal. En ja, zijn boeken zijn heel gruwelijk voor de boze stiefmoeders en de pestkoppen. Maar ook voor de helden en heldinnen. En die boeken, je hebt geen garantie op een happy end. En kinderen worden opgegeten en goede mensen gaan dood. En eigenlijk is dat een soort hele gekke... ook een manier om kinderen serieus te nemen. Dat je ze gewoon een bepaalde hardheid meegeeft. En dat je ze ook niet helemaal beschermt. En dat je ze ook uitdaagt. En wat voor mij dus de ultieme Daal-ervaring was een van de eerste boeken die ik van was De Heksen.
Was je dat als kind?
Nou ja, het probleem was dus dat ik was heel ver gevorderd als kind. Dus het duurde heel lang. Dus ik denk dat ik pas las toen ik 15 was of zo. Omdat ik voor die tijd wilde ik alleen maar Ridders van de Ronde Tafel lezen en zo. En dus ik weet dat mijn broer het allemaal las. En dat ik toen later pas zijn exemplaar ben gelezen. Ja. En ik toen De Heks las, dat vond ik wel echt geweldig.
Heel eng.
En heel eng. En dat gaat dus over zo'n jongetje. En die is dan op in een hotel in Zuid-Engeland. En daar is dan een conferentie. En dat van heksen blijkt het dus. En die heksen hebben maar als één doel, namelijk kleine kinderen opeten.
Het is heel briljant gegeven dat het een conferentie is.
Ja. Ja, en dat zijn allemaal zo heel dankbaar dat moment dat ze hun pruiken mogen afdoen. Want ze zijn allemaal kaal. Dan kunnen ze lekker zo lekker aan hun hoofd krabben. Maar wat ik zo mooi vind is dat, en die jongen is daar, want die is ook niet met zijn ouders, die is er met zijn oma. En die jongen wordt dan getransformeerd tot muis. Ja, zo eindigt het ook. Hij wordt niet teruggetransformeerd. Hij blijft een muis. Maar het eindigt ermee dat hij zich bij neerlegt dat hij niet terugveranderd kan worden. En dat is dan oké, denkt hij. Want muizen leven korter dan mensen. Dus dan zal hij straks ongeveer tegelijk met zijn oma sterven. En dan zal hij niet zo hoeven missen.
Was ik helemaal vergeten. Dat is echt heel erg lief.
Ja, dat is heel lief. Heel maar lief. Ook heel hard gewoon op een bepaalde.
Volgens mij hebben we nu alle drie tranen.
Ja, ik vind het echt heel erg mooi dit.
Ja, ik bedoel dat is ook een manier van kinderen uitdagen.
Ja, zeker.
Serieus nemen.
Ja. Ja, want ik heb het idee dat ik sta af en toe in het andere filiaal van Atheneum in de Beethovenstraat.
Die heeft echt een hele mooie grote kinderafdeling.
Ja, zij hebben echt een hele robuuste kinderafdeling. Boekhandel van Rossum. En dan zie je dus ook wel veel boeken die dan nu verschijnen. Ik zou niet zo 1, 2, 3 een titel kunnen noemen. Maar ik lees dan wel eens die achterkanten. En dan is het allemaal heel soft, zeg maar. Het gaat heel erg over, ondanks de verschillen, dan toch vriendschap sluiten. Ergens bang voor zijn, maar dan blijkt het toch uiteindelijk goed te gaan. Een dagje voor jezelf nemen als je het even zwaar hebt. Zo. Ja, het gaat heel erg over self-care en zo. Ja, ik wil dan weer niet een grote kritiek over deze tijd hieruit destilleren. Maar ik dacht van dat staat er weinig op het spel of zo. Mm-hmm. Dit zijn allemaal kinderen met hele kleine en behapbare levens. Terwijl ik vond wat altijd het allervetste aan deze boeken was ten eerste het scenario waarin de kinderen aan het begin verkeren, is al mij compleet vreemd. Want ik heb twee ouders die mij niet mishandelen.
Nou. fysiek misschien niet.
Nee, het brief. Ja, dat ga ik met mijn therapeut bespreken. En vervolgens gebeurt er gewoon iets enorms. Je weet al, komt een reus.
Ja, er is een reus.
Of een gek. Ja. Of, je weet al, en dat het. En het maakt dan al niet meer uit hoe dit allemaal, wat dat allemaal voor effect heeft op een echt kinderleven. Want het gaat om verbeelding.
En die verhalen gaan ook altijd heel erg over macht en over wraak. Dus het gaat altijd over gepeste kinderen die dan door een of andere rare uitvinding of door een of andere toverkracht in staat zijn helemaal 100% wraak te nemen. En dat is denk ik ook wel wat mensen wat afwijkt van nu. Dat het gaat dus niet om vergiffenis. De pestkoppen worden niet vergeven of zo. Nee, ze worden gewoon kapot gemaakt.
Ja.
En ik bedoel bij Mathilde ook. Ik bedoel, die heeft een hele rottige vader. Maar ja, het is ook echt... Ja, ze neemt heel hard wraak op hem, vind ik.
Ja.
Zullen we het over Mathilde hebben?
Ja, mijn eerste vraag eigenlijk over Mathilde aan jullie is van waar ik echt best een beetje moeite mee had dat ik het deze keer las. Ik dacht van, dit is gewoon een soort klassenstrijdboek of zo. Tenminste, dat hij kijkt een soort van ongegeneerd neer op de mensen die televisie kijken en auto's verkopen.
Oh.
En
ja, want we moeten
peroxide blond haar hebben.
Mathilde gaat over Mathilde. En Mathilde kan op haar anderhalfde al praten als een volwassene. En op haar derde kan ze al lezen. En dan binnen een jaar of zo leest ze de hele boeken, de hele bibliotheek uit.
Ook dus Faulkner.
Alle kinderboeken. En daarna gaat ze Hemingway en Faulkner en Austen en Bronte en zo gaat ze lezen. Heel netjes trouwens. Waarschijnlijk las Ellen dit ook allemaal hoor, toen ze 3,5 was.
Ja, ik moest wel veel aan Ellen denken.
Ik moest ook sowieso heel veel aan Ellen denken. Ook los van alle boeken.
Oké,
inderdaad, maar zij heeft dus een vader. En die vader is een eigen oplichter, een tweedehands autoverkoper. En die moeder is een soort van blonde...
Dommigheid.
Ja, dommigheid.
Ja, zij gaat de hele dag naar de bingo.
Ze gaat naar de bingo. En anders gewoon naar tv.
En die vader ziet er dan inderdaad een boek lezen. En dan zegt hij, wat ben jij nou aan het doen? Ga gewoon tv kijken als een normaal kind. Dus er zit eigenlijk heb je een beetje het idee dat... Ja, Mathilde een soort... die hoort gewoon niet thuis in het gezin. En nou,
dat is nog zacht uitgedrukt, hè? Ja. Want zij, op een gegeven moment wordt er geschreven dat de verteller zegt van... Ik twijfel of ze het hadden gezien als ze met gebroken benen het huis in was gekropen. Zelfs dan was het ze niet opgevallen. Zo erg geven ze niet om hun kind.
Nou ja, en ze zijn de hele tijd een soort van bijna populistische afkeer van intelligentie.
Ja.
Dus die vader gaat dan aan zijn zoontje, Michieltje, gaat hij opsommen wat hij heeft verdiend die dag. Want hij heeft een truc waarmee hij tweedehands auto's verkoopt. En dan kan hij de kilometerteller achteruit spoelen, waardoor die de auto's die 300.000 kilometer gereden hebben, lijken dan of ze maar een paar duizend kilometer hebben gereden. En dan gaat hij zo opsommen wat hij heeft verkocht en hoeveel winst hij erop heeft gemaakt. En dan zeg ik, ja, we moeten dat eens berekenen. En Mathilde berekent dan uit haar hoofd gewoon, nou, je hebt zoveel duizend euro verdiend. En dan is hij des duivels. En dat is echt gewoon zo de aanval van niet met andermans intelligentie geconfronteerd willen worden.
Ja, maar ik weet, dat is dan tot daar aan toe of zo. Want dat is dan binnen het gezin. Maar hoezeer, hoe wanstaltig de esthetische elementen van het leven van de Wormwoods.
Ja, jij zit daar dus, ik had er nog niet zo aan gedacht. Maar ik vind het wel grappig dat je dat zegt. Vind,
de soort van de walging van Daal voor dit soort mensen.
Voor de arbeidersklasse.
De arbeidersklasse.
Wat ze eten. Wordt ook in detail beschreven.
Fish and chips. Van die
aluminiumbakjes.
Ja. In de verfilming. De briljante verfilming die door Danny DeVito is geregisseerd. Hebben ze het nog veel erger gemaakt. Dus we kijken dan een soort reality-programma waarbij je naakt in een soort aquarium moet staan en bankbiljetten moet vangen.
Oh ja.
Want ze gaan echt... Ja. En die vrouw, de moeder, die zegt op een gegeven moment tegen de juf van Mathilda, die haar wel begrijpt en langs het huis komt om de ouders
Engel
te vertellen.
Mevrouw
Engel, Miss Honey. Ja. Komt langs bij het huis om te zeggen, jullie hebben een genie gebaard. En dan zegt de moeder van Mathilda, zegt van, kijk, in het leven is het eigenlijk veel belangrijker om er goed uit te zien voor een vrouw. You chose the books, I chose the looks. Ja. En er wordt gewoon zo'n hard onderscheid gemaakt tussen vrouwen van, dit al, vrouwen met inhoud en vrouwen die dat niet hebben.
Ja, maar de grap is natuurlijk ook tegelijkertijd dat die moeder er niet uitziet.
Ja,
dat is gewoon een totale gepancakte figuur.
Hij zegt op een gegeven moment van, she had the unfortunate figure that looks like it has been tied together with twine of zo. Van, ze ziet eruit alsof ze gewoon aan alle kanten eroverheen klost over de kleren die ze draagt. Ja. Nou ja, goed, dat ik echt dacht van, oké. Ik snap waarom mensen hem misogyn vinden. Dat,
nou, ja, maar daar verzet ik me dan tegen. Want ik bedoel, hij beschrijft die vrouw met een erg uiterlijk, dat kan je misogyn vinden. Maar hij beschrijft meneer Wormhout. Meneer Wormhout was een klein ratachtig mannetje. En voortanden staken naar voren onder een dun, natachtig snorretje uit. Ik bedoel, die man ziet er net zo erg uit.
Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar.
Heb jij het in het Engels gelezen?
Ja, nu bij het herlezen wel. In de eerste instantie denk ik niet. Maar ik vond het wel leuk om het oorspronkelijke Engels nog even terug te zien. Vooral omdat ik dus de film denk ik vaker heb gezien dan dat ik het boek heb gelezen.
Hey, voordat we verder gaan over het boek, we hebben één vraag. En we hebben het nu over films. En deze vraag past perfect bij.
Oh, vertel.
De vraag is het volgende. Ik heb hem van Merel doorgestuurd gekregen. Hallo Boeken FM. Ik luister elke week jullie podcast als ik een rondje hardloop. Vooral door de duinen. Dan ga ik naar huis. En als ik dan genoeg energie heb en ik ben niet te rozig, heb ik altijd extra veel zin om te lezen. Maar ik hou natuurlijk ook van films. En mijn vraag is, wat is jullie favoriete boekverfilming? Door Monica uit Alkmaar.
Nou, bedankt Monica uit Alkmaar.
Een bondige vraag van Monica uit Alkmaar.
Ja, een groot applaus voor Monica die ons minder dan 5 alinea's heeft gestuurd. Nee, grapje, we houden erg van jullie post. Ja. We houden echt heel veel van jullie post.
Oh, Ellen, Charlotte. Dit gaat helemaal mis. Charlotte is weer al onze luisteraars, wat we vinden.
Ja, behalve de echt goede luisteraars.
Ja, behalve de echt goede luisteraars.
Nee, want de beste boekverfilming, dat is best wel lastig. Zijn er wel veel.
Marja, heb jij er één?
Ja, maar ik kom op deze boekverfilming omdat we, voordat we deze podcast opnamen, hadden we het even over de nieuwe Ian McEwan. En toen dacht ik aan zo'n magische film die ik heb gezien, een boekverfilming van Ian McEwan, The Comfort of Strangers. En het boek is, ik heb het boek erna gelezen. Het boek is ook waanzinnig mooi. Heel eng. Die film is ook heel eng. En dat was ook de eerste keer dat ik Helen Mirren zag.
Oh, dat maakt
en
sowieso wel indruk.
Zij speelt daar een heel grote rol in. En ik vond haar zo... Het was zo'n verpletterende ervaring.
Comfort of Strangers gaat over een echtpaar dat in Venetië is.
Ja, eigenlijk dan, een stijl wat best wel...
Is het Don't Look Now?
Nee.
Een beetje broeierig stijl wat eigenlijk de hele dag in bed ligt in de hotelkamer. Maar ook een langzaam op elkaar uitgekeken raakt en dan de straat op gaat. En dan wordt aangesproken door een man die wordt gespeeld door die hele enge acteur. Die ook in...
Dat is altijd de beste gesprekken.
Ja, ik kom er zo wel op.
Jeremy Irons of zo?
Nee. Hij van die lichte ogen. Hij is zijn horloge. Is hij kwijtgeraakt in het achterwerk van zijn vader. In die film met Bruce Willis.
Alan Rickman?
Nee.
Dit is echt de meest cryptische beschrijving.
Oké. Ik kom er zo wel op.
Misschien moeten we het hierbij laten.
In het achterwerk van
Hij zit ook in True Romance en heeft hij zo'n monoloog. En zegt, you get me in this vendetta kind of mood.
Dennis Hopper. Nee. Christopher Walken.
Christopher
oh,
Walken.
Hij is inderdaad
ja, 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 ja. Die is de, ja.
En die spreekt ze aan en die heeft heel tijd zo'n standaard zin om ze te verleiden om uiteindelijk niet alleen naar hem te luisteren, maar ook met hem mee te gaan naar huis. En dat wow. is heel eng.
Oké. Okay.
En die, volgens mij begint hij steeds met van let me tell you about my father. En dan gaat hij gewoon eigenlijk een heel eng verhaal vertellen. Maar goed, dat was dus een waanzinnig mooie film.
Oké. Okay. Ik moest ook eigenlijk aan een Ian McEwan, want we hadden het toevallig over Ian McEwan, maar ik moest denken aan de verfilming van Atonement.
Die oh ja, echt die is ook heel mooi.
Heel erg
ja.
mooi vond.
Heel mooi, ja.
En waarin een briljante castingbeslissing is genomen, niet alleen met James McAvoy, die echt, als we het over Short Kings hebben, het voorbeeld is. Wat een mooie man. Maar goed, wat ook een hele briljante beslissing is.
Is die niet zo lang?
James McAvoy? Ja. Die is heel klein.
Oh.
Niet.
Ik ben nu bang dat mensen gaan googlen hoe lang hij is en dat ze dan erachter komen wat ik beschouw als heel klein of zo. Ja, maar goed, ja. Ik dacht dat hij 1,60 was of zo. Oh,
ja. Dat is echt heel klein. Zo klein zal hij gewoon niet zijn.
Oké, okay, misschien vergis ik me. Hij is in ieder geval een Short King. Okay. Maar wat ook een briljante casting was daarin, is Benedict Cumberbatch als een slechterik.
Ja, als een soort van pedofiel, toch?
Ja, en ik vind dat mensen gewoon hem niet vaak genoeg casten als de Engert of zo. Terwijl hij wel overduidelijk
een hoofd heeft dat heel erg geschikt is.
Ja, hij heeft een hoofd als een plastic zak over een ananas. Het is zo'n hoekig en alien hoofd.
Ja, ja.
Oh, mooi. Ja.
Mooi, ja. Nou, ik zat te denken, wat ik bijvoorbeeld een prachtige film vind, om het bij Daal te houden, is Fantastic Mr. Fox, de Wes Anderson. Ja, misschien wel een van de beste films van Wes Anderson.
Echt?
Ja.
Ik was zo overprikkeld door die film.
Maar is ook op zich goed, toch? Of niet?
Ja, dat is wel waar.
Ik vond het eigenlijk ook mooier verfilmd dan het boek nog. Omdat er gewoon meer rare elementen in zitten.
Die... Ja, die pathos van hem als man.
Ja, dat zit er wel veel meer.
Die stem ook alweer.
George Clooney.
Oh, ja.
Ook briljant gecast.
Ook heel goed gedaan. Ja. Ook dat prachtige moment met die wolf.
Ja.
Dat vind ik zo mooi bedacht. Het zit ook niet in het boek. Dat Fantastic Mr. Fox is de hele tijd bezig met zijn gezin redden. En ook om een stoer roofdier te zijn. En op een gegeven moment rijdt hij ergens lang. En dan staat hij bij stil. En dan ziet hij in de verte een wolf. En als een soort van Black Power rebel steekt die wolf dan ergens.
Oh, dat is heel ontroerend.
Zo zijn vuist in de lucht. Heel gek ontroerend. Ja. Alsof Mr. Fox opeens geconfronteerd wordt met het feit dat hij ook een wild dier is.
Ja, ze had echt veel meer een soort man versus self in dan
dat
in de Fantastic
inderdaad.
Mr. Fox.
Ja. En
interessant
dat
inderdaad.
Vind ik heel mooi. En al moet ik ook meteen erachter zeggen en dit is wel iets waar ik een paar keer ruzie mee heb gehad, maar de verfilming van Lord of the Rings is beter, is eigenlijk veel aangenamer dan de boeken.
Echt waar?
Ja.
Nou, het ellenvormige gat is nu wel heel zichtbaar. Ja, volgens mij hebben wij allebei het niet gelezen of gezien.
Nee.
Ik heb ook nog wel een gekke Nederlandse boekverfilming die ik eigenlijk wel toch altijd wel heel mooi vond. De Aanslag. Van Fons de Rademakers.
Is dat
het boek van Moelie.
Goed verfilmd?
Ja, vond ik heel mooi verfilmd. Oh. Gewoon vooral die scène in de gevangeniscel met Monique van de Ven. Die stem van Monique van de Ven. Die deed het echt voor mij.
Ja, en Johnny Kraakamp, die was de Duitser, foute Duitser. Ja. Mijn opa leek echt. Nee, ja, mijn opa leek spreekt op Johnny Kraakamp senior, moet ik zeggen.
Was Johnny Kraakamp niet juist de held? Was die niet haar kompaan?
Oh, die was haar kompaan.
Ja.
Die was dan de foute Duitser. Oh, of ben ik nu
Dirk
in de war?
Lind. Nee.
Dirk de Lind was de hoofdpersoon. Ik ben in de war met Rijk de Gooier en Soldaat van Oranje.
Oh, okay.
Heb jij ook spieren op je nieren? Sorry, Mark.
Er kan geen aflevering voorbij gaan zonder dat jij een stemmetje doet.
Ja, eigenlijk...
Je hebt een keer ongeveer een minuut lang Eefje de Visser gezongen.
Ja, dat is mijn claim to fame.
Ja.
Nog steeds komt het altijd overal terug.
Nu we het toch over films hebben. Ik vind het eigenlijk een hele goede vraag. Van...
Maar jij hebt net... dat is een hele goede vraag. Sorry, ik onderbreek je.
Wat heb ik net gewat? Wat zei je?
Nou, sorry, ik wilde een bruggetje maken. Namelijk, ik wilde weer teruggaan naar Mathilde. Want jij hebt de verfilming gezien.
Ja, hebben jullie die niet gezien?
Ja, met Danny DeVito.
Met Danny DeVito. Dat is echt een ongeëvenaarde verfilming.
Ook een hele goede Mathilda.
Ja, zij is... Want al gauw een kindacteur is al gauw vreselijk om naar te kijken. Ja. We hadden het heel eventjes over de nieuwe Mathilda. Voor de aflevering.
Musical.
De musical, die dan weer voor Netflix is. Waarin ik het gewoon eigenlijk de trailer al niet volhield. Omdat ik het kind gewoon verkeerd vond.
En Netflix heeft net 500 miljoen betaald voor alle filmrechten van Roald Dahl.
Dus maar ze gaan dus een heleboel remakes.
De komende jaren gaan ze alles remaken.
Oh, maar dat wordt...
Ik vind het wel intrigerend. Wat was er verkeerd aan het kind? Wat was er verkeerd aan die nieuwe Mathilda?
Ja, maar dat is wel heel moeilijk. Want dan ga je nu iemand aanvallen die nog niet eens stemgerechtigd is.
Ik denk niet dat die actrice het hoort.
Nee, ik denk dat ze wel naar Boeken FM luistert.
Okay, so this is in English for you, little child actor. You have a horrible face.
Wat charmant was aan de Matilda in de Danny DeVito film... is dat ze, zoals de Matilda in het oorspronkelijke boek... heel ingetogen is.
Ja.
Zij is helemaal niet... poggerig over wat ze allemaal weet wel, aan gaven heeft.
Ze heeft best een stil gezicht.
Ja, ze heeft een muis en dat paste zo goed. Want ze heeft best een soort saai en muizig hoofdje.
Een beetje onbewogen.
Ja, en, ze is ook tussen de chaos van dat huishouden... en dan vervolgens de chaos van die school... is ze eigenlijk het stille middelpunt of zo. Ja. En dat is zo interessant.
Best wel soeverein.
En daarom was ze zo goed gecast, vond ik. Maar eigenlijk het beste is natuurlijk gewoon Danny DeVito... en die vrouw die zijn vrouw speelt. Ik ben vergeten hoe zij ook weer heet.
Is het ook een bekende actrice?
Volgens mij wel. Maar ik ben gewoon helemaal vergeten. We zitten echt in de fucking seniele... Want Danny DeVito en de vrouw die zijn vrouw speelt in die film... die zien er helemaal niet zo uit zoals de wormhout in het boek worden beschreven. Nee. Want hij is klein en dik en zij is lang en mager. Ja. En het allermooiste vind ik in de film... het moment dat zij haar overdragen aan juffrouw Engel... want ze wordt op een gegeven moment geadopteerd door juffrouw Engel.
Ja, het is happy end.
En dat er dan toch eventjes, vooral vanuit die moeder, zo is van... je weet wel, dan, dat ze toch nog heel even emotioneel is... en, en haar toch even afscheid van haar moet nemen.
Oh, ja.
En een seconde lang een understanding is tussen
Zoals
die...
je ook aan het einde van Harry Potter hebt... als hij voor het laatst weggaat bij... een oom en tante, dat er toch even zo'n moment is.
Ja, dat is dat is precies datzelfde moment inderdaad. En dat vond ik gewoon heel goed gespeeld door die vrouw die eigenlijk vooral er was om een canvas voor al die make-up te zijn.
Oké, maar een understanding tussen de moeder en
haar dochter.
Kind.
Ja, van ik hield toch van je.
Het gekke is, ik zag die trailer ook voorbij komen. Van die nieuwe film. En dat is nou een beetje zo'n brutaler gezicht.
Ja,
terwijl Mathilde eigenlijk een beetje een stille muis is. Die, ja, ze zit de hele dag te lezen en... uiteindelijk blijkt ze ook uit het niets. Dat vind ik een heel gek element in het boek. Opeens blijkt ze telekinetische krachten te hebben. Dat komt gewoon.
Dat is dus weer wat jij zei over door die vlam heen kijken.
Ja, dat dacht jij vroeger ook dat je dit kon. Nee, want je was natuurlijk nog niet een kind wie dit las.
Maar ik vind het wel een grappig effect. Dat er misschien ook wel kinderen zijn die dit lezen en denken... misschien dat ik heel erg me concentreer.
Ik dacht dat wel zeker, want ik was natuurlijk ook een voorlijk kind dat veel boeken las. En dan dacht ik van, wacht eens even. Ja. Maar het idee van Matilda is toch dat haar intellectuele krachten... zozeer zijn onderdrukt
dat is het eigenlijk.
Door haar omgeving.
Dat ze zoveel hersenkracht...
Ja, dat zeg je van Engel toch ook op het laatst.
Ja. En dat het daardoor ze bovennatuurlijke krachten ontwikkelt.
Ja, want nadat ze eerst in allerlei gevechten met haar ouders terechtkomt... en haar vader doet vreselijk tegen haar, dus gaat ze wraak nemen door bijvoorbeeld...
Zijn hoed aan zijn hoofd te lijmen.
En een papegaai in de schoorsteen te stoppen... waardoor die ouders denken dat het spookt in het huis. Gaat ze daarna naar school. En op school heb je dan de vreselijke juffrouw Bulstronk. En,
in die film ook geweldig.
Een voormalige kogelstootster die dat ook uitoefent op de kinderen als ze boos zijn. Dan gooit ze die
of een kind oppakt aan zijn oren.
En opsluit in het stikhok.
Het stikhok.
Ook een briljante vertaling van Chokey.
Ja, en wat ik ook een hele goeie vind is dat ze dat iemand een stukje van haar taart heeft gestolen. En dat ze dan de jongen dwingt waar iedereen bij is een enorme taart op te eten. Maar dat het die jongen dus ook lukt. En dat hij
daar heb ik echt hard op om gelachen.
Heel blij om is dat hij gewoon die taart mag eten. Ja. En die tekeningen van
Quentin
Blake zijn ook echt heerlijk. Ja. Die jongen zo ziet zitten met die taart.
Ja.
Maar wat ik me afvroeg, Charlotte, identificeerde jij je met Matilda toen je het las?
100%. Ja, want ik was van die leeftijd toen ik het, of misschien wel ietsje ouder. En ik vrees nu, ik zou het me niet kunnen herinneren, maar ik vrees dat mijn ouders die suggestie bij mij hebben gewekt.
Okay.
Dat ik zeg maar heel briljant was. Terwijl ik was denk ik niet bovennatuurlijk briljant als kind van 6. Maar ik denk dat dat je als kind en als ouder, en dat was eigenlijk dat is het eerste hoofdstuk van dit boek, wil je heel graag denken dat je uitzonderlijk bent.
Ja.
Maar, en daar Roald Dahl die beschrijft dat eigenlijk vrij smalend in de eerste alinea's van dit boek. Van nou, de meeste ouders die overschatten hun kinderen.
Ja.
En in het uitzonderlijke geval van Matilda is dat niet zo.
Ja.
Ik denk dat ik mezelf ook overschatte op die leeftijd. Oh, ja. Dat ik echt dacht, ik ben zo.
Ja. Maar op een gekke manier is... Sorry.
Ik vroeg aan Greta, mijn dochter dus, die het las als 7-jarige ook, van kan je het herinneren? En zij antwoordde meteen van ik wilde juffrouw Engel zijn.
Ach,
ja. Dat zegt zoveel en dat, over jouw
inderdaad,
dochter,
die hadden ze helemaal niet met de zogenaamde heldin Matilda. Maar die had alles met juffrouw Engel.
Die echt de echte held van het verhaal is natuurlijk.
Ja, echt gewoon too good to be true. Ja. Maar wat ik daar op een gekke manier... Kijk, een van de dingen dat ik het hele tijd over Matilda wilde hebben... was dat ik gewoon heel boos was op een paar van die stukken die geschreven waren. En Merve Emre van de New Yorker schreef... overigens in de New York Review of Books, dat ze eigenlijk Mathilde als kind niet genoeg van kon krijgen. Maar nu was ze 30 of 40. En nu vond ze het boek heel erg tekortkomen. Nu ze het voorlas aan de kinderen.
Op welk gebied vond ze het?
Nou, en eigenlijk zei ze van, nu pas snapte ze wat er dwars zat. Namelijk dat ze snapte nu wat het tekort van Mathilde was. Namelijk Mathilde zelf. Dat er geen kind in het hart van het boek zat. Want volgens haar had Mathilde geen binnenleven. En eigenlijk kon Mathilde niks. Ze zei ook niks boeiends. Het enige wat ze kon is lezen. Maar ik vind dat wel op zich wel grappig. Want wat ik er eigenlijk wel lief aan vind op een bepaalde manier. Is dat, kijk, voor honderdduizenden kinderen zal Mathilde het eerste boek zijn dat ze zelfstandig lezen. En in dat boek dat ze zelf aan het lezen zijn, is lezen een superkracht. Ja. Dus voor al die kinderen die dat boek lezen, denken, wauw, ik ben iets heel bijzonders aan het doen.
Iets dappers.
Ik ben iets dappers aan het doen. Ik ben iets aan het doen dat me gewoon enorm gaat helpen in het leven.
En verheffen.
En wat me gaat verheffen, weet je wel. En dat zit ook heel erg in het begin van het boek. Dat Mathilde al die boeken leest. En dan schrijft Daal van, de boeken voeren haar mee naar nieuwe werelden en liet haar kennis maken met wonderlijke mensen die opwindende levens leiden. Ze voer mee op de oude zeilschepen met Joseph Conrad. Ze ging naar Afrika met Ernest Hemingway en naar India met Rudyard Kipling. Ze reisde de hele wereld rond in haar kleine kamertje in een Engels dorp. Ik bedoel, het is zo'n heel ideaal van wat lezen is.
Ja.
Dus dan kan je zeggen van, ze kan niks anders dan lezen. Nou, uiteindelijk kan ze ook nog telekinetische dingen, maar en ze durft heel veel.
Schrijf er met heel onderdeel.
Het idee dat lezen heel belangrijk is, is gewoon een mooi idee. En bovendien is het ook nog, denk ik, voor kinderen, is lezen ook gewoon een big deal. Het is echt iets wat jou als kind, als je niet kan lezen, weet je, je moeder moet het aan je voorlezen of je vader. Dus daar kijk je dan, of de leraar, dus daar kijk je tegenop. En je weet volgens mij ook nog wel op kinderen op school, dat als kinderen dan al konden lezen en jij nog niet, dat was echt een big deal, weet je. Dat was gewoon een onderscheid.
Ja.
Dus ik vind iets heel moois hebben dat Mathilde eigenlijk niks anders kan dan lezen.
Ik vind het echt heel mooi. Dat vond ik dus nu ook, toen ik het teruglas, dacht ik, oh ja, het gaat echt over het archetypische leeskind. Ze gaat naar de bibliotheek, ze heeft al die kasten heeft ze binnen de kortste keren uitgelezen. Dan is ze altijd zo'n ontzettend lieve bibliothecaresse.
Ja.
Ze heet mevrouw Fens, geloof ik.
Juffrouw Fens.
Leidt haar dan naar het volgende, weet je. Dat ik echt dacht, oh, heerlijk, heerlijk.
Ja, ik vond het, wat ik leuk en uitzonderlijk vond aan het stereotype slimme meisje, dat meestal dan vriendschappen sluit vooral met de oudere mensen zoals mevrouw Fens, dat Mathilde wel ook gewoon onder haar leeftijdsgenoten een heleboel vriendjes en vriendinnetjes heeft. Dat ze niet een paria is.
Ze is niet alleen.
Het scheelt dat juffrouw Bolstronk zo gemeen is dat al die leerlingen samenspannen met elkaar. Dus dat is een soort van groepsgevoel tegen juffrouw Bolstronk is. Nou, dan neemt ze op een geweldige manier wraak op.
Ja.
Kan ik jullie een fun fact vertellen over een Mathilde ervaring die ik heb gehad?
Graag.
Namelijk, toen ik 17 was, heb ik op de middelbare school waar ik zat, heb ik een musical geregisseerd voor de eerste klassers. Dus die moesten dat dan helemaal spelen en dansen en zingen. En toen hebben we een musical gemaakt van Mathilde. Dus we hebben toen niet die West End musical overgenomen.
Die bestond al.
Die bestond geloof ik toen net. We hadden geloof ik wel het idee daar vandaan. Mm-hmm. Toen hebben we zelf een musical geschreven, een jukebox musical. Dus met nummers met populaire nummers die al bestaan.
Welke nummers zaten erin?
En dus wilde graag het openingsnummer vertellen. Namelijk, dat wordt gezongen door meneer Wormhout. En dat was Beautiful Dirty Rich van Lady Gaga.
Wauw. Wat leuk. Ja,
ik was alweer helemaal vergeten dat we dat jongetje van 12 dit nummer hebben laten zingen.
Wauw.
Maar hij, volgens mij is hij van al die kinderen ook nog doorgegaan in acteren. Dus ik zit er nu aan te denken. Ik denk van dat was, ik heb iemand ontdekt.
Ja.
Wauw, ongelooflijk.
Superleuk.
Ja. Hey, zullen we voor we afsluiten? Want zullen we ze nog fancasten? Kun je dat nog opbrengen?
Ja. Maar ik omdat ze zo vernietigend worden beschreven qua uiterlijk, vind ik het wel heel lastig om niet.
En dan ben je meteen zo beledigend.
En dan zeg je gewoon over iemand van, oh, hij ziet eruit zoals de grote taal die mensen beschrijft.
Ja.
Nou, ik had het wel.
Het was wel moeilijk om Mathilde te bedenken. Want ik ken weinig meisjes van 5.
Dat zie je.
Ja, een iets oudere Mathilde dan. Ik vind die kennen jullie Floors Regels? Een VPRO-serie, kinderserie?
Nee.
Ik zie het lang niet altijd. Maar als ik het zie, is het echt altijd opvallend leuk. En die Floor die wordt gespeeld door een Bobby Mulder. Echt een leuk meisje. Stijl, blond haar, brilletje. Heel grappig. Ook een onbewogen gezicht. Ik vind haar wel echt een Mathilda.
Oké, okay, nou dan hebben we onze Mathilda.
Ik zat voor meneer Wormhout, zat ik te denken. Want hij wordt beschreven als een beetje een ratachtige figuur. Maar goed, je hoeft het niet letterlijk over te nemen. Hij wordt ook beschreven dat iemand is die altijd van die gekke, opvallende dassen draagt en geruite pakken. En ik bedoel, het is natuurlijk gewoon een tweedehands autoverkoper die je niet moet vertrouwen in rare kleding. Dus ik zat eigenlijk te denken, of Snollebollekes of Matthijs van Nieuwkerk.
Oh.
Dat twee van die mannen die altijd de verkeerde kleren aan hebben. En,
ja,
en
dat haar ook van Snollebollekes.
Ja, ik vind het misschien Matthijs, omdat hij het wel meer een soort autoverkoper slinksheid in zich heeft.
Ja. Ja.
Waar ik Snollebollekes wel gewoon op zijn woord zou vertrouwen.
Ja.
Goeie. Vind ik Matthijs van Nieuwkerk wel echt een hele goeie.
Hebben jullie een mevrouw Wormhout?
Ja, maar dan ik zit te denken van wie kennen wij nou nog die echt een soort ongegeneerd ordinair uiterlijk heeft.
Dat
bijna niemand,
Linda
toch?
De Mol misschien?
Ja, ik dacht Angela de Jong.
Gewoon
zo'n vrouw.
Nee, die is te streng. Linda in haar rol zij in Gooise Vrouwen
wel,
misschien.
Zij kan zich hier wel in transformeren, volgens mij.
Zoals ze was als Cheryl in Gooise Vrouwen.
Weet je dat? Ja.
Is wel eigenlijk, wel heel goed, inderdaad. Nou, voor juffrouw Engel moeten we iemand hebben die een soort van heel zedig is. En met een brilletje en heel mager.
Ja, maar ik heb wel eigenlijk. Ik dacht aan een juffrouw Engel, maar ja, die kennen de luisteraars denk ik lang niet allemaal. En jij denk ook niet, Charlotte. Maar dat is onze collega Eva Hofman.
Ja.
Die heeft zo'n ontzettend lief gezicht, vind ik.
Ja.
En ze kan soms een bril op hebben, maar ook niet.
Ze praat heel zachtjes en heel beleefd.
Zacht. Ze heeft een hele mooie oogopslag.
Ja, en
ze
iemand zacht.
Volgens mij een hele fijne schoot heeft ze om op te zitten.
Okay, ik ga me niet uitlaten over de schoot van mijn collega's. maar ik zie wel Eva goed in deze rol. Ja,
echt juffrouw Engel inderdaad. Juffrouw Engel. Ja, maar nu komt de hamvraag is natuurlijk juffrouw Bulstonk.
Ja, je verwacht toch een soort van Rita Verdonk-achtig personage.
Rita Verdonk?
Ja, inderdaad. Gewoon zo'n bakbeest die gewoon door roeien en ruiten gaat. Maar Rita Verdonk. Dit heb ik ook eigenlijk
maar het kan ook iemand zijn die soort van vernietigend is zonder die fysieke overmacht te hebben. En daarbij moet ik denken aan Mitzi van der Pluim.
Wauw. Ja, die kan best intimiderend
zijn. Echt heel mooi hoe je nu hierbij je boekcontract inlevert.
Nee, die hoeft er geen kogelstoten te doen. Dit gaan we er allemaal uit halen.
Zij kan wel echt, denk ik, mensen gewoon precies zeggen waar het op staat.
Nou ja, zij hoeft niet eens een chokie te hebben of zo.
Een chokie.
Ja. Een mooi punt om op af te sluiten.
Ja, maar dat vind ik heel mooi. Ja, ik vind het heel mooi dat jij de regie in handen neemt.
Ja, dat mag toch.
Maar ja, is gewoon klaar.
Dat mag toch.
Volgens mij hebben we ook veel te lang gepraat. Ik voel me ook de hele tijd bezwaar dat ik jullie hier überhaupt naartoe heb gesleept.
Weet je wat ik daarop te zeggen heb, Joost? Ik heb een hele fijne vrijdagavond gehad.
Nou, luisteraar, jullie hopelijk ook. Volgende keer zijn we weer met een andere bezetting. Marja, dankjewel dat je er was.
Ik hoop weer heel fijn. Tot een andere keer.
Charlotte, heel fijn dat je als een hazenwindhond Mathilda hebt gelezen.
Altijd alles voor jou, Joost.
Oké, fijne avond. Jongens, fijne avond. En mail je vragen naar boekenfm@dasmag.nl. Dan zijn we er snel weer. Hats, plats.